Vanmiddag zal er wel zondagschool zijn. Dinsdagavond om 19:30 zou de Heere Wil Bijbelkring. Woensdagmiddag, middag voor bejaarden en alleenstaanden. Aanvang 14:30. Vervoer kan geregeld worden als u contact opneemt met een van de diakenen. Vandaag is de collecte voor de kerk, volgende week voor de kerkelijke kassen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen uit de 143ste psalm en daarvan het eerste en het 11e vers. O Heer, wil mijn gebeden horen en laat uw gunst mij niet begeven. 1 en 11 van 143. Wij gaan nu eerst luisteren naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Wij lezen het woord Gods uit de profetie van Jeremia. Eerst een gedeelte uit hoofdstuk 23 en dan een aantal verzen uit hoofdstuk 33. Jeremia 23, de verzen 1 tot en met 6. Wee de herders die de schapen van mijn weide ombrengen en verstrooien, spreekt de Heere. Daarom zegt de Heere, de God Israëls, alzo van de herders die mijn volk weiden: gij lieden hebt mijn schapen verstrooid en hebt ze verdreven en hebt ze niet bezocht. Zie, ik zal over u bezoeken de boosheid uwer handelingen, spreekt de Heere. En ik zal het overblijfsel van mijn schapen zelf vergaderen uit al de landen waarheen ik ze verdreven heb. En ik zal ze wederbrengen tot hun kooien. En zij zullen vruchtbaar zijn en vermenigvuldigen. En ik zal herders over hen verwekken die ze weiden zullen. En zij zullen niet meer vrezen, nog verschrikt worden, nog gemist worden, spreekt de Heere. Zie, de dagen komen, spreekt de Heere, dat ik aan David een rechtvaardige spruit zal verwekken. Die zal koning zijn, de regeren en voorspoedig zijn en recht en gerechtigheid doen op de aarde. In zijn dagen zal Juda verlost worden en Israël zeker wonen. En dit zal zijn naam zijn, waarmede men hem zal noemen, de Heere onze gerechtigheid. En dan naar hoofdstuk 33 en wij beginnen de schriftlezing daarbij vers 14 tot en met vers 18. Zie, de dagen komen, spreekt de Heere, dat ik het goede woord verwekken zal, dat ik tot het huis van Israël en over het huis van Juda gesproken heb. In die dagen en te dier tijd zal ik David een spruit der gerechtigheid doen uitspruiten. En hij zal recht en gerechtigheid doen op aarde. In die dagen zal Juda verlost worden en Jeruzalem zeker wonen. En deze is die haar roepen zal, de Heere onze gerechtigheid. Want zo zegt de Heere, aan David zal niet worden afgesneden een man die op de troon van het huis Israëls zitten. Ook zal de Levitische priesters die van voor mijn aangezicht niet worden afgesneden een man die brandoffer offert en spijsoffer aansteekt en slachtoffer bereidt al de dagen. Tot zover de schriftlezing. Het woord Gods komt tot ons uit het eerste gedeelte wat we gelezen hebben, de versen 5 en 6 van Jeremia 23. En u zult ontdekt hebben bij de schriftlezing dat dat gedeelte vrijwel identiek is aan de versen 15 en 16 van hoofdstuk 33. Al zit er toch een niet onbelangrijk verschil tussen deze twee teksten, maar dat hopen we straks wel te zien. Ik lees u nog een keer versen 5 en 6 van Jeremia 23. Zie, de dagen komen, spreekt de Heere, dat ik aan David een rechtvaardige spruit zal verwekken. Die zal koning zijn, de regeren en voorspoedig zijn en recht en gerechtigheid doen op de aarde. In zijn dagen zal Juda verlost worden en Israël zeker wonen. En dit zal zijn naam zijn, waarmede men hem zal noemen, de Heere onze gerechtigheid. Wij willen allereerst de Heere om zijn onmisbare zegen bidden over de bediening van zijn woord en over de bediening van het sacrament. Maar wij willen in onze gebeden ook weer voorbeden en dankzegging doen. Voorbeden doen we voor broeder Damis Vroegendewij, die de afgelopen week weer in het ziekenhuis in Spijkenisse moest worden opgenomen. En dan weet u dat zuster Ina Arnoudse in Bos en Duin verblijft. Daar is ze inderdaad ook nu nog en voorlopig nog wel. En in het ziekenhuis in Dirksland is zuster Van Dis, die is daar deze week heen gegaan, eigenlijk met de bedoeling dat ze daar geopereerd zou worden, maar er zijn nogal hele ernstige complicaties geweest en voor haar leven werd inderdaad in de afgelopen dagen ernstig gevreesd en het gevaar is nog niet geweken. Zij heeft een bloedstolsel vlakbij haar hart en dat bedreigt haar leven in grote mate. We doen dankzegging voor broeder en zuster Hollaar, die deze dagen hebben mogen gedenken dat ze 40 jaar geleden trouwden. Laten we samen de Heere zoeken. Heere, als we in deze ogenblikken ons tot u wenden, geeft u ons dan de juiste gestalte, de juiste gezindheid, de beleving van onze diepe afhankelijkheid. Want het mag dan zo zijn dat u zelf in uw woord ons ook de weg wijst om te gaan tot de troon van uw genade. Het mag dan ook zo zijn dat u onszelf daartoe uitnodigt om tot u te gaan, om u onze noden bekend te maken en onze begeerten voor u uit te spreken. Maar Heere, elk naderen tot u is toch niet zomaar goed. Wij zullen toch op de juiste wijze met eerbied en met ontzag hebben te naderen. En wij zullen toch ook met geloof en met vertrouwen hebben te komen. En wij zullen toch alles buiten onszelf echt moeten zoeken en los moeten laten, opdat wij alleen aan u de Heere genoeg zouden hebben. Bidden moet de mens ook leren, Heere. En iedere keer opnieuw moeten we het leren door de geest der genade en der gebeden. Dat geldt van alles wat wij zo persoonlijk in ons leven van u vragen. In ons persoonlijk leven, in ons persoonlijk gebedsleven. Maar dat geldt ook als wij als gemeente samenkomen en in gemeenschappelijk gebed verenigd zijn. Om zo tot u te komen met de noden en de behoeften van de gemeente. Heere, geeft u ons dan de geest der gebeden. En geeft u ons dan door die geest ook de rechte gestalte en de beleving van onze kleinheid en ook van onze onwaardigheid. En geeft u ons dan ook dat waarachtige vertrouwen, Heere, dat wat gij beloofd hebt waar is, waarachtig is. Dat wat gij gezegd hebt betrouwbaar is. Die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Heere, we zijn samengekomen in een kerkdienst waarin we uw woord mogen gaan beluisteren, maar ook waarin het sacrament mag worden bediend. U geeft ons vanmorgen ook weer de middelen der genade. U geeft ze ons, Heere. En het is toch eigenlijk, ook al gebeurt het wekelijks, het is toch eigenlijk altijd weer een wonder dat we het nog mogen beleven en dat de kandelaar nog niet weggenomen is, dat het licht nog niet gedoofd is, dat het woord ons nog niet ontnomen is. O God, laten we het zien als een gave van u, dat we vanmorgen nog weer mogen komen luisteren naar wat ons tot onze vrede dient. Een gave uit uw milde hand, waarin gij uw goedheid, waarin gij uw langmoedigheid, ja, waarin gij bijzonder ook uw genade nog aan ons wilt bewijzen. Heere, maak dan nu ook plaats voor uw woord. Laat het ingang mogen vinden in onze harten. Maak plaats voor hem over wie het gaat in uw woord, die koning der gerechtigheid, die de naam draagt, de Heere, onze gerechtigheid. Heere, hem moeten wij inderdaad kennen, want buiten hem is geen leven, nu niet, maar nooit. Buiten hem is alleen maar verderf, alleen maar ondergang, alleen maar rampzaligheid. Want buiten en zonder hem zijn wij vol ongerechtigheid. Ook daarom, o God, wees ons genadig en openbaar uzelf in de Heere Jezus Christus aan ons. En doet u dat dan ook bijzonder, nu vanmorgen het woord niet alleen verkondigd mag worden, maar nu ook het sacrament mag worden bediend. Heere, u hebt dat bedoeld voor mensen die bij zichzelf alleen maar ongerechtigheid en verdorvenheid ontdekken. Mensen die het leven in eigen hand niet meer kunnen houden. Mensen die de ellende min of meer in beginsel hebben geproefd en gevoeld van wat het is om zondaar te zijn. Mensen die uit die nood hebben leren vluchten tot u en leren hopen op u en wier enige verwachting gij zijt. Heere, wilt u zulken aan uw tafel brengen en verkwikken met uw heil en vertroosten met uw woord en met dat evangelie van hem die de gerechtigheid is en die de gerechtigheid schenkt aan vuile en onreine zondaren. En wilt gij zo zelf, Heere, uw volk aan uw tafel brengen en ze daar bedienen uit uw volheid. En wilt ge er ook voor zorgen, Heere, dat het sacrament niet misbruikt wordt. Dat het niet gebruikt wordt door mensen die van de wezenlijke dingen geen weet hebben. O, wij bidden van u, Heere, dat u zelf in ons midden wilt zijn. En dat u het alles wel wilt maken. En dat u het alles wilt doen uitlopen, ook op de verheerlijking van uw grote naam. Als wij deze dingen bidden, Heere, laat ons dan inderdaad beseffen dat we om onverdiende zegeningen vragen. En niettemin wilt u ze ons toch nog schenken. En dat alleen om Jezus wil. Om zijnentwil, maar om zijnentwil alleen kunt u ons gedachtig zijn, Heere. Zie ons dan niet aan in onszelf, maar doe weg al onze zonden en ongerechtigheden. En was en reinig ons in het bloed van uw geliefde Zoon. Zegen uw woord hier, zegen uw woord overal waar het gebracht mag worden. Heere, laten we u mogen bidden dat gij deze dag wilt doen zijn, een dag waarin gij uw koninkrijk doet komen, her en der en over deze hele wereld. En dat er nog worden toegebracht, dat er nog worden getrokken, dat er nog worden overwonnen door het woord van uw genade. Heere, wij bidden u ook voor mensen in bijzondere noden en moeiten, ook uit ons midden. We bidden voor onze broeder Vroegendewij, die nu alweer naar het ziekenhuis moest in verband met de kwaal waaraan hij lijdt. Heere, af en toe gaat het wel wat beter met hem, maar dan toch is weer een opname nodig en een nieuwe behandeling is vereist. Wij bidden van u, gedenk hem ook nu weer, nu hij deze nieuwe tegenslag moet verwerken. En wilt u ook nu weer goed en genadig zijn voor hem en hem bezoeken met uw heil, ook op de kamer in het ziekenhuis waar hij vertoeft. Zegen de behandeling, Heere, en kon het zijn, geeft u een wending ten goede. We bidden u ook voor Ina. Wij vragen van u, Heere, dat u haar genadig gedenken wilt in de weg die ze gaan moet, een moeilijke en een lange weg. Want zo gaat dat meestal met zulke patiënten, Heere. Ach, denk aan haar in uw genade. Vergeet haar niet, maar bezoek haar en vertroost haar en bemoedig haar en geef haar kracht om verder te gaan. En wilt u ook alles wat daar voor haar gedaan wordt nog tot zegen stellen. En dan bidden wij u ook voor zuster Van Dis. Heren, de dingen zijn heel anders gegaan dan ze verwachten. Ze hoopte eindelijk toch ook de operatie te kunnen ondergaan, al was dat ook best iets om tegenop te zien. Maar dat was toch absoluut noodzakelijk. En Heere, nu is ze in het ziekenhuis door een ander probleem getroffen. En een groot gevaar heeft haar leven bedreigd. En het gevaar is nog niet geweken. Wij bidden van u, Heere, dat u die tot nog toe spaarde, ook verder sparen wilt. En dat u wijsheid wilt geven, ook aan degene die haar behandelen en verzorgen, om de juiste beslissingen en eventueel ingrepen te doen. En zo alles nog wel, wilt u zo alles nog wel maken naar dat lichaam. En wat kan inderdaad de nood dan groot zijn, Heere, als we door de dood zo dichtbij bedreigd worden. Maar dan blijft nog des te meer waar dat we hier geen blijvende stad hebben. Dan worden we er op een hele nadrukkelijke manier ook mee geconfronteerd. Maar dan komt de vraag naar ons toe, en wat dan? Hebben we dan geleerd om de toekomende stad te zoeken? De stad die fundamenten heeft, waarvan gij zelf de kunstenaar en de opperste bouwmeester bent. Heere, wilt u die genade ook aan haar schenken, dat zij mag weten geborgen te zijn in u, o Heere, en veilig te zijn voor tijd en eeuwigheid. Schenk haar uw geest, leid haar door uw geest en maak het in alle dingen wel met haar en met haar man die met haar die zorgen deelt en die ook die spanning van de afgelopen dagen heeft meegemaakt. Gedenk ze in uw genade. Heere, wees u een God van genade voor allen die moeite en zorg op hun pad tegenkwamen. En vertroost en sterk in dagen van verdriet en van moeite en van zwakheid. We erkennen uw goedheid ook, Heere, voor een echtpaar in de gemeente, waaraan je het voorrecht geschonken hebt dat ze terug mochten zien op een huwelijksweg van 40 jaren. Al die jaren door uw goede hand bij elkaar gehouden en gespaard en verzorgd. U komt daar de dank en de erkenning van toe. Wilt ge het verder wel maken, o God? Wilt u ze geleiden op de rest van hun levensweg? En wilt u met uw genade in hun harten wonen en regeren? En geef dat ze u mogen volgen. Gaat u dan ook in hun weg voorop. En laat hun weg uw weg zijn, Heere, waarin ze gewillig achter u de Heere mogen aangaan. Gedenk ons allen in uw genade. Neem weg al onze zonden en ongerechtigheden. En hoor ons om Jezus wil. Amen. Wij zingen Psalm 71, vers 1, 2 en 14. Betrouw op u, hoor mijn gebeden en wees mij een rots om in te wonen. Ik roem o eeuwig al vermogen. 1, 2 en 14 van Psalm 71.
Thank you.
Gemeente, u merkt uit de tekst die we gelezen hebben en ook uit het 33e hoofdstuk van de profetie van Jeremia, dat ook deze profeet spreekt over de spruit. We hoorden dat vorige week bij Jesaja, we hoorden het bij Zacharia. En hier is nu de derde getuige uit de rij van de profeten die de Heer Jezus met diezelfde naam aanduidt. En die ook van hem zegt dat hij de rechtvaardige spruit is die de Heere aan David verwekt. Die dus uit het huis van David komt en dat stemt dan overeen met wat Jesaja zei toen hij het had over de afgehouwen tronk van Izaï. En Izaï, zoals u weet, is Davids vader geweest. Maar in ieder geval, de Heere heeft inderdaad door middel van verschillende van zijn knechten de nadruk willen laten leggen op het feit dat deze spruit, deze zoon die hij geven zal, van nederige afkomst is. Eigenlijk stelt hij voor het natuurlijk oog niet veel voor. Zo'n spruit, zo'n beginnend, ontluikend leven, ach, wie verwacht daar nu wat van? Maar het blijkt dat deze spruit een kracht in zich heeft die later en meer openbaar zal komen. En als die spruit er eenmaal is, dan zal hij aan het werk gaan. En van dat werk tekent de profeet Jeremia een paar aspecten. Hij doet dat in de context van de situatie waarin het volk van Juda in zijn dagen leefde. En behalve dat er allerlei zonden en ongerechtigheden in Juda waren, waar Jeremia al hoofdstukken lang heeft tegen moeten waarschuwen, is het in de situatie waarin hij leeft ook nog een keer zo dat dat volk ongelukkigerwijze geen goede leidslieden heeft. De herders die ervoor moeten zorgen, en dat is dan in het beeld van zij zijn de schapen en degene die ze verzorgen zijn de herders. Maar die herders zijn slechte herders, dat zijn ontrouwe herders. De profeten, leest u maar verder in dit hoofdstuk, zijn valse profeten. Degene die aan het volk leiding moeten geven, ze geven geen leiding. Ze zijn verleiders. Ze hebben het belang van het volk niet op het oog, maar ze hebben alleen hun eigen belang op het oog. Dat geldt van de profeten, dat geldt van de priesters, dat geldt van de koningen. En zo, ook in dat opzicht, is het volk van Juda en Jeruzalem er ellendig aan toe. Maar als de Heere dan aankondigt dat hij gericht gaat oefenen over die ontrouwe herders, hij begint daar dit hoofdstuk mee. En het grootste deel van dit hoofdstuk is daar ook mee vervuld van oordeelsaankondigingen over de valse profeten en de ontrouwe herders. Dan laat de Heere te midden van die oordeelsaankondiging ook weten dat hij trouwe herders geven zal. We lazen dat in vers 3 en in vers 4. Maar als hij eenmaal over de trouwe herders spreekt, dan grijpt de profeet in de boodschap die hij namens de Heere brengen mag nog hoger en nog verder. En dan komt hij terecht bij de echte getrouwe dienaar van de Heere. De rechtvaardige spruit. Hij tekent hem als een koning. En dat is ook wel, dat ligt ook wel voor de hand, want het is de spruit van David. En hij zal zitten op de troon van David. En als koning, zo lezen wij in vers 5, zal hij regeren. En hij zal wel oog hebben voor het volk. Hij zal wel oog hebben voor de belangen van het volk. Hij zal er niet op uit zijn om zichzelf ten koste van het volk te verrijken en zijn eer te vermeerderen. Maar hij heeft hart voor dat volk. Hij is de ware, de goede herder met hart voor zijn schapen. Een koning dus. En dan een koning die rechtvaardig is. Rechtvaardig. Zo wordt hij aangekondigd door de profeet. En die, omdat hij rechtvaardig is in zichzelf, tegelijk ook in zijn werk rechtvaardigheid zal betonen en bewijzen. Wat is dat? rechtvaardigheid, gerechtigheid. Wat is dat als een mens, als van iemand gezegd kan worden dat hij rechtvaardig is, en als van zijn werk, in dit geval van zijn regering, gezegd kan worden dat hij gerechtigheid doet. Misschien kunnen we dat het beste begrijpen als we de tegenstelling eens nemen. Tegenstelling van rechtvaardig is onrechtvaardig. De tegenstelling van gerechtigheid is ongerechtigheid. Nou begrijpen we het mogelijk wat beter. Wat is ongerechtigheid? Dat is zonde, en zonde is overtreding van Gods wet. Onrechtvaardige mensen, mensen die ongerechtigheid bedrijven, gaan dus tegen Gods wet in, zijn ongehoorzaam, leven in verzet, hebben een opstandige, rebelse geest, onderwerpen zich aan de wet van God niet, gehoorzamen de Heere niet, van vrezen des Heere is in hun leven geen sprake. Dat is ongerechtigheid. En gerechtigheid is het tegenovergestelde. Nou, vult u het dan maar in, dan is gerechtigheid wel overeenstemming hebben en in overeenstemming leven met Gods wil. Gerechtigheid is wel de Heere gehoorzamen, is wel beantwoorden aan de normen die de Heere gesteld heeft. Rechtvaardigheid is, God heeft bepaalde verwachtingen van die mens en die mens beantwoordt daar nu aan. Dat wil dan ook zeggen, dan kan die mens voor Gods aangezicht bestaan. Een onrechtvaardige niet. Die wordt door het oordeel van God getroffen. Denkt u maar aan die valse profeten. Denkt u maar aan die verkeerde herders. Die worden door het oordeel Gods straks getroffen. Omdat zij vanwege hun ongerechtigheid niet voor God kunnen bestaan. Ze zijn zo tegengesteld aan God, dat de Heere met hen geen gemeenschap kan hebben. Maar rechtvaardigen, die delen in Gods gunst. Rechtvaardigen, daar ziet de Heere in welgevallen op neer. Rechtvaardigen, daar betoont hij zijn welbehagen aan. En zo is deze spruit zelf een rechtvaardige. Hij is altijd, en dat zal zijn hele leven bewijzen, hij zal altijd ver van de zonde zijn. Altijd in gewillige gehoorzaamheid onderworpen aan de wil van God. In alles zal hij gericht zijn op de eer van God. Hij kan zeggen straks tijdens zijn rondwandeling op aarde, wie van u overtuigt mij van zonde? En van het allereerste begin van zijn leven af is hij van de zonde vrij gebleven, zei de engel Gabriel niet tegen Maria bij de aankondiging van zijn geboorte, dat heilige dat uit u geboren zal worden, zal Gods zoon genaamd worden. Zonde, daarmee wordt hij niet besmet. Zonde, die begaat en die doet hij niet. En hij blijft altijd de rechtvaardige, zodat God elke dag, elk moment van zijn leven kan zeggen van hem, en hij heeft het meer dan één keer gezegd, dat hij in hem al zijn welbehagen heeft. En zo gaat deze koning, die zelf volledig aan God is toegewijd, op de eer van God is betrokken, volkomen overeenstemt met de wensen, met de eisen, met de rechten van God, zo gaat deze koning nu ook zijn werk doen. Zo gaat hij regeren en recht en gerechtigheid doen op aarde. Zonder aanzien des persoons, zonder dat hij op zichzelf en op zijn eigen belang bedacht is, zo gaat hij volkomen recht doen in alle omstandigheden. Laat ik u dat nog even mogen illustreren aan de hand van het 11e hoofdstuk van Jesaja. Dat eerste vers, daar hebben we vorige week over gedacht. Maar wat zegt Jesaja verder van die spruit, van dat reisje uit de afgehouwen tronk van Izzie? En op hem zal de geest des Heren rusten. De geest der wijsheid en des verstands, de geest der raads en der sterkte, de geest der kennis en der vrezen des Heren. en zijn rieken zal zijn in de vreze des Heren. En hij zal naar het gezicht van zijn ogen niet richten. Hij zal ook naar het gehoor van zijn oren niet bestraffen, maar hij zal de armen met gerechtigheid richten en de zachtmoedigen des lands met rechtmatigheid bestraffen. Gerechtigheid zal de gordel van zijn lendenen zijn, ook zal de waarheid de gordel van zijn lendenen zijn. En wat is dan zo'n regering het resultaat? Wat heeft het volk daarvoor baat uit? Dat in die dagen Juda verlost zal worden en Israël zeker, dat is veilig, zal wonen. Ja, daarvoor vloeit zegen uit voort. Als de Heere zijn volk zo regeert in gerechtigheid, als hij ze geen onrecht aandoet, als hij in volkomen overeenstemming met de normen van zijn God zijn volk voorgaat en de weg wijst en in de weg leidt, dan hebben ze daar gezegende vruchten uit. Dan zullen ze verlost worden en dan zullen ze veilig wonen. Dan hebben de vijanden die op hen loeren geen enkele macht meer over hen. Ze durven zelfs niets meer tegen dat volk van God te ondernemen. Want ze zijn beducht voor deze koning. En zij die tot zijn volk horen, zij hebben vrede, ze leven in welvaart, ze leven in welstand. Nou, dat alles voorzegt de Heere aan zijn volk Israël van die tijd. En ik denk dat dat een belofte is die er nog staat en die ook nog betrekking heeft op het volk van Israël in onze dagen. Nu er helemaal niks van te bespeuren is, maar het woord van God blijft onveranderd. En wat zal er een verandering komen als de vredevorst zich ooit echt aan Israël gaat openbaren en als Israël gaat ontdekken dat hij de ware zaligmaker is. Maar de belofte zoals we die vanmorgen vinden heeft natuurlijk ook betrekking op de kerk van alle eeuwen. Ook op de kerk van vandaag. Zo'n koning heeft God aan zijn kerk gegeven. Zo'n koning. De zaligmaker die zij kennen. De zaligmaker die ons in het evangelie geopenbaard is. Dat kind van Bethlehem. De man van smarten. De gekruisigde. De opgestane. Is toch waarlijk hun koning. En het is een volmaakte koning. En de manier waarop hij regeert is een volmaakte regering. De manier waarop hij zijn volk regeert en bestuurt is alleen maar gericht op hun wezenlijk belang. En als hij ze soms bestraffen moet, zoals we bij Jesaja lazen, dan doet hij dat nog met het oog op hun wezenlijk belang, op hun geestelijke welstand. Soms moeten ze bestraft worden. Soms moet de koning in overeenstemming met de gerechtigheid Gods hen wel eens met een harde hand aanpakken. En hen op hun plaats brengen. En hen terugbrengen van de dwaalwegen waarop ze gewandeld hebben. Maar als hij doet wat hij doet, dan doet hij het altijd met het oog op hun geestelijke welstand. Ze zijn immers zijn volk. En als je het vergelijkt met herder en schapen, dan zijn zij zijn schapen. Dan heeft hij ze gekocht met zijn bloed. Dan zijn ze zijn dierbaar eigendom. En dan verliest hij ze nooit uit het oog. Dan zal hij ze nooit begeven en nooit verlaten. En dan mogen ze iets ondervinden van het geweldige wonder dat Jeremia hier onder woorden brengt. In zijn dagen zal Juda verlost worden. En dat is toch wel nodig, nietwaar? Dat leert iedereen die zich zondaar weet ook verstaan, dat hij verlost moet worden. Hij mag dan een poosje geprobeerd hebben en gedacht hebben dat hij zichzelf wel wat kon helpen en zichzelf wel wat kon verlossen En dat hij zichzelf wel wat kon opknappen en aannemelijk maken voor de Heere, maar dat zijn wegen die de Heere zelf afbreekt. Een mens gaat eraan ontdekt worden dat hij verlost moet worden. Dat een ander moet ingrijpen. En dat de Heere dat is, want buiten hem is er niemand die echt voor verlossing kan zorgen. Heb u die ontdekking gedaan dat u verlossing nodig hebt? Hebt u dat ontdekt dat u een gevangene bent? Een gevangene die daarom verlost moet worden? Dat u een verlorene bent en die dus verlossing nodig heeft? Dat u een ellendige bent, zo onmachtig en zo onbekwaam om uzelf enigszins te helpen, dat u een verlosser van buitenaf nodig hebt? En is die verlossing al begeerlijk voor u geworden? Hebt u er al om gevraagd? En niet zomaar eens een keertje. Maar is dat nou de drang in uw ziel geworden? Heere, verlos mij. We zongen een aantal psalmen. En in die psalmen, daar komt de drang iedere keer weer in terug. Bij die dichters die het uit eigen ondervinding onder woorden gebracht hebben. Omdat ze de nood voelden. Omdat ze hun ellende gepeild hebben tot op zekere hoogte. En die nu geroepen hebben tot de hemel, tot God. Of hij hen verlossing zou willen schenken. Of hij hen uit de macht van de vijanden zou willen verlossen. En uit de macht van de zonde waarin ze gekneld liggen zou willen bevrijden. Zijn zo in uw leven de dingen al eens aan de orde geweest? En hebben wij door de genade Gods deze koning in zijn almacht, in zijn reddende genade ook leren kennen? En ons dus ook voor hem leren buigen? Heeft hij het al van u gewonnen? Begrijpt u die vraag niet? Heb u dan nooit ontdekt dat er toch altijd een stuk verzet in een mensenhart leeft? En dat de mens er toch echt helemaal bij gehaald, bij getrokken moet worden? Wil hij nou echt eens belang bij zijn eigen zaligheid krijgen? En dat de Heere al dat verzet en al dat weg willen lopen een keer moet breken. Dat hij het van ons moet winnen. Dat hij ons gewillig moet maken. En dat hij ons begeerig moet maken naar zijn heil. Als de Heer ons echt laat zien wie wij zijn. En als hij de nood op ons hart bindt. Dan gaan we hem werkelijk nodig krijgen. En als hij dan in zijn genade zo goede tieren is om zich aan ons te openbaren. En zich als onze verlosser aan ons voor te stellen. Wat komt er dan een begeerte om hem meer en meer te mogen kennen. Hij die de enige is die onze armoede weg kan nemen uit zijn rijkdom. Die onze ellende weg kan nemen door zijn verlossingsdaden. Die ons gaat regeren in gerechtigheid. Nu, zulken die van deze dingen weet hebben, beschouwt hij als degene die hij aan zijn tafel verwacht. Want hij heeft hen nog wat te zeggen. Hij heeft hen nog wat te geven ook. Hun heil staat hem voor ogen. Hun geestelijke welstand. Daar heeft hij oog voor. Zij zelf vaak niet, maar hij wel. Hun belangen behartigt hij. Getrouwer dan ze dat soms zelf doen. Want hij is hun liefdevolle koning die hen in zijn genade wil ontvangen. Die hen dus aan zijn tafel verwacht. Het gaat van hem uit, omdat hij hen daar wat te zeggen heeft. Hen, zulke die geleerd hebben om bij hem belang en alle belang te hebben, daar wil hij een genadige gastheer voor. Dat we kennis aan hem hebben gekregen en door hem aan God. Dat we er weet van hebben, van die zegenrijke regering. Dat we er weet van hebben, ik wijs niet aan hoe ver, hoe hoog, hoe diep, hoe breed, maar dat we er in beginsel weet van hebben, van het verlossingswerk dat hij doet. Dat we er in beginsel weet van hebben, van het zeker wonen. Ook wel eens iets hebben ondervonden van de bescherming die hij biedt. En van de vijanden die hij op een afstand houdt. En van de vrede die hij geeft in het hart. En van de rust die er is als een mens echt aan zijn boezem, aan zijn hart mag schuilen. En van de rust die er is als zijn woord heerschappij krijgt in onze harten. Die er weet van hebben wat het betekent om met hem gemeenschap te hebben. Als dat van ons niet gezegd kan worden, als er niet gezegd kan worden op een eerlijke grond onze, dan sta je nog voor eigen rekening. En er is niets zo erg voor een zondaar om voor eigen rekening te staan. Je kunt de gedachte daaraan proberen te vergeten en te verdringen. Maar een keer zullen we de ontdekking doen dat er niets zo erg is voor een zondaar om voor eigen rekening te staan. Hier op aarde kun je de gedachte hebben dat dat allemaal wel meevalt. Maar wat als je straks alleen voor de rechter staat? Wat dan? Alleen voor eigen rekening. Met al die schuld. En die is niet bedekt. En met al die zonden. En die is niet verzoend. Heus, er is niet zo erg voor een zondaar als voor eigen rekening te staan. En als je dat nou eens ontdekt, zodat het je aangrijpt, zou je dan niet gaan vluchten? Zou je dan niet tot die zaligmaker vluchten? Als je voor eigen rekening staat, zonder dat dat onze geldt, ben je ook niet verlost. Heb je ook geen vrede. Heb je ook geen rust, nooit. Zelfs in eeuwigheid niet. En daarom laten we onszelf ook voor op dit moment nog voor Gods aangezicht beproeven. De nodiging gaat uit. De Heere lokt zijn volk. Degene die daar toch wel wat van weten. Onze. Oh, misschien zeggen ze het met vrees en beven. Misschien zeggen ze het aarzelend. Misschien zeggen ze het met veel bestrijding. Maar ontkennen kan toch ook niet. Hij heeft die band in beginsel gelegd. Hij is het die begon en die trok en die overreden en die zijn liefde uitstortte in het hart. Als dat er is, dan verwacht de Heere ze. Als dat er niet is, dan verwacht de Heere ze niet. Daarom de vraag naar het persoonlijk kennen van deze dingen is ook vanmorgen niet een overbodige vraag, gemeente. Er is een koning die handelt met zijn volk in gerechtigheid. Naar de normen van Gods recht. Die handelt met zijn volk in liefde. Die zijn volk verlost. Die zijn volk veiligheid, zekerheid, vrede en rust geeft. En die dat zeker ook wil doen aan zijn tafel. We gaan met elkaar lezen het tweede deel van ons formulier. Ten andere laat ons nu ook overdenken waartoe ons de Heere zijn avondmaal heeft ingezet. Namelijk dat wij zulks doen zouden tot zijn gedachtenis. Maar aldus zullen wij zijn er daarbij gedenken. Ten eerste dat wij ganselijk in onze harten vertrouwen dat onze Heere Jezus Christus naar luid van de belofte die aan de voorvaderen in het Oude Testament van een beginnen geschied zijn, van de Vader in deze wereld gezonden is, ons vlees en bloed heeft aangenomen, de toorn Gods onder welke wij eeuwiglijk hadden moeten verzinken, van het begin van zijn menswording tot het einde van zijn leven op aarde voor ons gedragen heeft. En alle gerechtigheid en alle gehoorzaamheid en gerechtigheid der goddelijke wet voor ons vervuld heeft. voornamelijk toen hem de last van onze zonden en van de toorn Gods, het bloedige zweet in de hof uitgedrukt heeft, waar hij gebonden werd opdat hij ons zou ontbinden, daarna ontelbare smaadheden geleden heeft opdat wij nimmer meer te schande zouden worden, onschuldig ter dood veroordeeld is opdat wij voor het gericht God zouden vrijgesproken worden, ja zijn gezegend lichaam aan het kruis heeft laten nagelen, opdat hij het handschrift onze zonden daaraan zou hechten. Toe helpen ons de almachtige, barmhartige God en Vader van onze Heere Jezus Christus door zijn Heilige Geest. Amen. Opdat wij dan dit alles mogen verkrijgen, zo laat ons onszelf voor God verootmoedigen en hem met waarachtig geloof om zijn genade aanroepen. Barmhartige God en Vader, wij bidden u dat gij in dit avondmaal waarin wij oefenen de heerlijke gedachtenis van de bittere dood van uw lieve Zoon Jezus Christus, door uw Heilige Geest in onze harten wilt bewerken, dat wij ons met waarachtig vertrouwen aan uw Zoon Jezus Christus hoe langer hoe meer overgeven. Opdat onze bezwaarde en verslagen harten met zijn waarachtig lichaam en bloed, ja met hem waarachtig God en mens, het enige hemelse brood door de kracht van de Heilige Geest gespijzigd en gelaafd worden, en dat wij niet meer in onze zonden, maar hij in ons en wij in hem leven. En zo waarachtiglijk het nieuwe en eeuwige testament en verbond der genade deelachtig zijn mogen, dat wij niet twijfelen of gij zult eeuwig onze genadige Vader zijn. Amen. Opdat wij dan met het waarachtige hemelse brood Christus gespijzigd mogen worden, zo laat ons met onze harten niet aan het uiterlijke brood en de wijn blijven hangen, maar onze harten opwaarts in de hemel verheffen, waar Jezus Christus is onze voorspraak, ter rechterhand van zijn hemelse Vader, waarin ons ook de artikelen van ons christelijk geloof wijzen. Niet twijfelende of wij zullen zo waarachtig door de werking van de Heilige Geest met zijn lichaam en bloed aan onze zielen gespijzigd en gelaafd worden, als wij het heilige brood en de heilige drank tot zijn gedachtenis ontvangen. Geweten, wij gaan nu over tot de bediening van het heilig avondmaal. En u weet wie het zijn die de Heere daar verwacht, die de Heere daar wil ontmoeten en aan wie de Heere daar zijn zegeningen zal willen schenken. Laten we hopen dat ook in het toegaan tot de tafel alles met orde en met eerbied en met stichting zal mogen geschieden. En laten we de Heere in afhankelijkheid ieder persoonlijk bidden dat hij zijn rijke gunst ook aan zijn tafel zal willen bewijzen. En dat het ervaren mag worden dat deze koning regeert in gerechtigheid. En dat het ervaren mag worden dat deze koning verlost. En dat door deze koning zijn volk zeker zal wonen. Er zijn er ook die de Heere er niet verwacht. Moet ik dat nu ook nog verder benadrukken? God geven dat ook aan zijn tafel ervaren mag worden hoe goed het is om verzadigd te worden met het goede van zijn huis en met het heilige van zijn paleis. We gaan samen zingen uit de 85ste psalm. En daarvan het vierde vers, daar heb je een lied dat van de regering van deze koning spreekt. Zo zal het zijn in zijn dagen en zo wordt het beleefd in de ziel die ondervinding heeft van deze koning en zijn regering. Dan wordt gena van waarheid blij ontmoet. 85, het vierde vers. En nadat we dit gezongen hebben, worden broeders en zusters genodigd om de dood des Heren te verkondigen.
Er zijn aan mijn rechterkant nog twee onbezette plaatsen. U brengt ons aan uw tafel. U geeft ons de gelegenheid om te gebruiken van het door uzelf ingestelde sacrament. Het teken en zegel van uw verbond, heren. Het bewijs dat u zeer nederbuigend in goedheid zijt. En dat u komt tot een volk dat het vaak zo moeilijk kan geloven. En dat vaak ook onder zoveel bestrijding leeft. En dat ook een ongelovig hart met zich meedraagt al de dagen van hun leven. En omdat u met al die dingen rekening houdt, komt u het niet alleen tot hen zeggen, maar komt u het hen ook laten zien. Dat er volkomen verlossing en vergeving van alle zonden is in het bloed dat gij, Heer Jezus, hebt gestort. En laten we zo het sacrament nu ook mogen gebruiken, heren, maar dan hebben we ook ogen des geloofs nodig. Anders zien we brood en wijn. Maar we moeten u zien. We moeten u, de koning, zien. Ook de koning in vernedering. Ook de koning aan het kruis. Ook de koning die zijn offer brengt. De koning die zijn bloed gaf. De koning die er alles voor over had. Om zijn volk zalig te maken. Maar dan ook de koning in zijn heerlijkheid. In zijn gerechtigheid. In zijn almacht. Die alles in staat is te doen wat maar tot heil en tot zaligheid van zijn zondaarsvolk is, die de vijanden ook op een afstand houdt, en die vrede en rust schenkt, omdat hij gerechtigheid werkt. Heren, doe ons van deze dingen iets verstaan, van wat we zojuist gezongen hebben, dan wordt gena van waarheid blij ontmoet, de vrede met een kus van het recht gegroet. En dan is het vrede, dan is er gemeenschap met u, dan is het vlak, dan maakt er geen iets meer scheiding. Heren, geef ons uw zegen, nu en aan de volgende tafel, en wees in ons midden, om Jezus wil. Amen. Brood dat wij breken, dat is de gemeenschap aan het lichaam des Heren. Neemt het en eet het en gedenkt en gelooft dat zoals dit brood voor uw ogen gebroken werd, het lichaam des Heren verbroken is tot een volkomen verzoening van al uw zonden. Zegging die wij dankzeggend zegenen in de naam des Heren, deze is de gemeenschap aan het bloed van Christus, neemt die en drinkt allen daaruit. En verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Hij heeft een naam, dat wordt door de profeet er ook uitdrukkelijk bijgezegd in het zesde vers van hoofdstuk 23. En dit zal zijn naam zijn waarmee men hem zal noemen, de Heere onze gerechtigheid. Laat ik dat vanmorgen maar direct in het licht van het Nieuwe Testament met u lezen. Zoals we dat bijvoorbeeld vinden in Paulus' brief aan de Romeinen in het derde hoofdstuk in vers 25, waar de apostel in een heel betoog over de gerechtigheid Gods en het werk van de Heer Jezus zegt, welke God voorgesteld heeft tot een verzoening door het geloof in zijn bloed, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid door de vergeving der zonden. En wij worden om niet gerechtvaardigd. En ik denk ook aan een woord van Paulus in 2 Korinthe, want die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Wat is dat? Dat de koning de naam draagt, de Heere onze gerechtigheid. Het is daarom, omdat hij ervoor gezorgd heeft dat dat volk van schuldigen, van onrechtvaardigen, van mensen die vol ongerechtigheid zitten, nu rechtvaardig zouden worden. Dat betekent niets minder dan dat hij voor de vergeving van hun zonden zorgt. Dat hij de schuld die ze door hun zonde gemaakt hebben betaalt. Dat hij tussen God en hen de zaken in orde maakt. Als hij de gerechtigheid Gods is en degene die door de gerechtigheid de zondaar met God verzoent, dan is dat niet minder dan een aanduiding van zijn borgwerk. Van datgene wat hij in deze vernedering, in de komst, na zijn komst op deze wereld gedaan heeft, toen hij als kind in de kribbe werd neergelegd, maar vooral toen hij de toorn Gods tegen de zonde gedragen heeft en al de ongerechtigheden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout des kruises. En toen hij zo diep vernederd werd, we lazen dat ook nog weer in het formulier, dat hij uit de angsten van zijn ziel het tot God moest uitroepen: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En daarvan laat hij nou ook aan zijn tafel iets zien. Dat offer dat hij gebracht heeft, toen hij tot een vloek, toen hij tot een onrechtvaardige gemaakt is, toen God zijn eigen zoon, en hij was een rechtvaardige spruit, en hij had nooit iets gedaan wat van Gods heilige wil afweek, maar toen God zijn eigen zoon toch tot zonde gemaakt heeft, en hij zich zo tot zonde heeft laten maken, dat wat God in hem zag, niet anders was dan de vuilheid en de ongerechtigheid en de gruwelijkheid en de schuld van al zijn volk. Daar was hij mee bedekt, daar was hij helemaal mee beladen. Daar werd hij door onrein gemaakt. En voor zulken is er maar één plaats en dat is de buitenste duisternis. En daar heeft hij zich willen laten brengen onder het oordeel Gods. Daar is hij vrijwillig nedergedaald. En zo heeft hij aan de eisen van het geschonden recht van God voldaan. Zo heeft hij God teruggegeven wat dat volk, wier vertegenwoordiger hij is, altijd aan God onthouden had. En wat God aan hen tekort gekomen was. En zo heeft hij een volkomen genoegdoening, een volkomen gerechtigheid teweeggebracht. En daarom heet hij de Heere onze gerechtigheid. Daar heeft God nou voor gezorgd. Dat zou geen mens hebben kunnen doen. En dat is in geen mensenhart ooit opgeklommen. Maar dat God zichzelf ervoor gegeven heeft, de Zoon van God zichzelf ervoor gegeven heeft, om die mensenkinderen die de duivel en de zonde zijn toegevallen, toch weer terug te krijgen. En dan niet zomaar, op een manier die eigenlijk niet deugt, maar in een weg van recht en gerechtigheid, waar de duivel geen enkele aanmerking op kan maken. En waar God volkomen God bij gebleven is. Wat een zegen dat hij er is. En dat hij zich aan zijn volk presenteert. En dat hij zich zo bekend maakt. En wat een zegen als zij hem zo mogen leren kennen. Dan kunnen er momenten zijn dat je die naam eigenlijk niet eens goed uit kunt spreken. Vanwege de verwondering. En vanwege de ontroering die er in de ziel is. Als het je te beurt mag vallen. Dat je hem zo mag ontmoeten. Dat je hem zo uit de schriften mag leren kennen. Toegepast door de Heilige Geest. De Heere, onze gerechtigheid. En dan ben je door hem van al je zonden verlost. En dan zal God nooit meer op je toornen. Nooit meer op je schelden. Dan is alles weg. Wat de zonde tussen ons en hem heeft ingelegd. En daar heeft hij, de borg van Golgotha, de rechtvaardige spruit voor gezorgd. Zo zal Jacob verlost worden. Zo zal Israël zeker wonen. En dat zelfs eeuwig. Hoe zalig is het volk dat naar deze klanken hoort. Psalm 89, het zevende vers. En daarna is er nogmaals gelegenheid om de dood des Heren te verkondigen. Als er nog zijn die door de nood gedreven zich tot hem om hulp en om troost begeven, dan is er nog plaats aan deze tafel. Anders zullen wij met deze tafel de bediening van het sacrament gaan besluiten ook. Het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam des Heren. Neemt het en eet het en gedenkt dat zoals dit brood voor uw ogen gebroken werd, het lichaam des Heren verbroken is tot een volkomen verzoening van al uw zonden. Dankzegging die wij dankzeggend zegenen in de naam des Heren, deze is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neemt die en drinkt allen daaruit en verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Het krijgt dus de naam de Heren onze gerechtigheid. Zo lezen we het in het 23e hoofdstuk van de profeet Jeremia. Maar nu neem ik er even dat 33e hoofdstuk van dezelfde profeet bij, waar de belofte eigenlijk precies eender luidt op één uitzondering na. Ik lees hem nog even. In die dagen te dier tijd zal ik David een spruit der gerechtigheid doen uitspruiten. En hij zal recht en gerechtigheid doen op de aarde. En in die dagen zal Juda verlost worden en Jeruzalem zeker wonen. Deze is het die haar roepen zal, de Heere onze gerechtigheid. En het zijn nu juist die laatste woorden die hier lezen. Deze is het die haar roepen zal, de Heere onze gerechtigheid. Die ook zo vertaald kunnen worden. En zo zal zij genoemd worden, de Heere onze gerechtigheid. Ziet u wat er dan gebeurt? Het volk van deze koning wordt naar de naam van deze koning genoemd. Ze heette eigenlijk ongerechtigheid. En zo spreekt de Heere ze ook aan. En zo worden ze ook met zichzelf bekendgemaakt. En zo leren ze zichzelf onder deze bekendmaking van hun ware naam ook voor God te verootmoedigen. En zo gaan ze er ook wat van weten wat David in Psalm 51 beleefde en beleed. Als een boeteling pleitte hij en hij bad, hij smeekte om vergiffenis. Zo leren ze zichzelf kennen als onrechtvaardigen. Maar als ze nu mogen gaan behoren bij deze koning, als ik het anders mag zeggen, als hij als de hemelse bruidegom, en dat is hij ook, een huwelijk met haar sluit, hoe zwart die bruid dan ook is, dan wordt zij naar zijn naam genoemd. Dan heet Jeruzalem voortaan ook zo, de Heere onze gerechtigheid. Is dat niet in overeenstemming met een belofte die we in Openbaring 2 lezen, waar de Heere tot de gemeente van Pergamus zegt, tot degene die daar overwinnen, ze zullen een nieuwe naam ontvangen. Een nieuwe naam. En dan mogen zij ook zo gaan heten. En dat is maar geen naam alleen. Dat wordt in hun leven ook werkelijkheid. Zoals die oude naam ook volop werkelijkheid was. Zij waren ongerechtigheid. En nu mogen ze gaan heten de Heere onze gerechtigheid. En dat is ook werkelijkheid. Want zoals die spruit rechtvaardig was, overeenstemmend met de wil van God en handelend in overeenstemming met de wil van God, zo gaat de geest van Christus zijn volk nu ook maken. Hij gaat ze vernieuwen. Hij gaat ze naar het beeld van Christus herscheppen. En zij gaan ook wandelen in het spoor der gerechtigheid. Dat is een nieuwe weldaad. Behalve dat de Heere hun zonden vergeeft en hun ongerechtigheden wegneemt en hun schuld voor hen betaalt, zodat er niks meer tussen de Heere en hun ziel in ligt, gaat de Heere ze ook als nieuwe schepselen een nieuw leven schenken. Hij gaat ze vernieuwen, hij gaat ze reinigen. En zoals de koning het kwade haat, en het goede bemint. Zo leert de Heilige Geest het dat volk ook, het kwade te haten, de ongerechtigheid te schuwen en te mijden, om de Heere en zijn dienst en zijn woord en zijn wet van harte lief te hebben. Daar ligt dan tegelijkertijd een toetssteen in. Dragen wij die naam ook? We kunnen kerkgangers zijn, we kunnen avondmaalgangers zijn, maar noemt de Heere ons vanmorgen naar de naam van de koning? Zijn wij van de bruidskerk deel en lid geworden? Onrechtvaardig in onszelf, maar naar de naam van de koning genoemd. En toont ons leven dat. En is de geest bezig met dat vernieuwende werk, waardoor de Heere in het leven van de zijne verheerlijkt wordt. O, daar ontbreekt veel aan. En dat zal hier op aarde altijd vol gebrek blijven. Maar één keer is dat ook voorbij, al dat gebrek en al dat onvolmaakte. En dan zullen ze de koning niet alleen maar zien in zijn schoonheid, maar ze zullen hem ook dienen in volmaaktheid. En dan zal ten volle werkelijkheid worden wat hier op aarde nog voor een groot deel toezegging is. De Heere, onze gerechtigheid. Maar wie daar in beginsel toch wat van beleeft, van dat vernieuwende en dat naar het beeld van Christus herscheppende werk Gods, die mag in die geloofsovertuiging toch ook wel eens zeggen: laat vromen juichen te allen tijd, om mijn gerechtigheid verblijd, die lust die ijver nooit bedwingen. 35, het 13e vers.
Geliefden in de Heere, terwijl de Heere nu aan zijn tafel onze zielen gespijzigd heeft, zo laat ons altijd samen zijn naam met dankzegging prijzen. En dan iegelijk spreken in zijn hart al dus: loof den Heere, mijn ziel, en al wat binnenin mij is, zijn heilige naam. Loof den Heere, mijn ziel, en vergeet geen van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheden. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goede tierenheid. Hij zal niet altoos twisten, nog eeuwig de toorn behouden. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goede tierenheid geweldig over degenen die hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zover doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degenen die hem vrezen. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven en ons alles met hem geschonken. Daarom bevestigt God daarmee zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. Daarom zal mijn mond en hart des Heere lof verkondigen, van nu aan tot in der eeuwigheid. Amen. Eindigen wij nu met dankzegging. O barmhartige God en Vader, wij danken u van ganser harte dat gij uit grondeloze barmhartigheid ons uw enig geboren Zoon tot een middelaar en offer voor onze zonden en tot een spijs en drank van het eeuwige leven geschonken hebt. En dat gij ons geeft een waarachtig geloof waardoor wij zulke uw weldaden deelachtig worden. Gij hebt ons ook tot sterking daarvan door uw lieve Zoon Jezus Christus het heilig avondmaal laten instellen en verordenen. En nu bidden wij u, o getrouwe God en Vader, dat gij door de werking van uw Heilige Geest de gedachtenis van onze Heere Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood ons tot dagelijks toenemen in het rechte geloof en in de zalige gemeenschap van Christus wilt laten gedijen door hem, uw lieve Zoon, Jezus Christus. Heere, wees u verder deze dag ook met ons. Laten wij nog mogen mediteren op en over datgene wat u vanmorgen gezegd en betoond hebt. En laat dat heil dat in Christus is vandaag de stof van onze overdenking zijn. De Heere, onze gerechtigheid. Breng ons vanavond ook weer samen. Breng ons in een uren van nabetrachting ook weer bijeen rondom uw woord. En laten we ook dan mogen horen wat gij tot ons te zeggen hebt. Vergeef onze zonden en bewaar ons ook voor alles wat verkeerd is. Bewaar ons ook voor alles wat de duivel zou kunnen doen om schade aan onze ziel toe te brengen. En de kracht aan het woord te ontnemen en de zegen van het woord te roven. Om Jezus wil. Amen. We zingen tenslotte Psalm 65... het derde vers, 65 vers 3, daar zal ons het goede van uw woning verzaden, reis op reis. Laat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.